Maar staat niet in de Bijbel, maar ik lees het u wel voor. Er staat in 4 Ezra hoofdstuk 13 in vers 40... als commentaar op een droom, een onderdeel daarvan. Daar staat, deze zijn de 10 stammen die uit hun land gevangen zijn genomen in de dagen van de koning Hosea. Die Salmanasser, de koning der Assyriërs, gevankelijk weggevoerd heeft en heeft hen over de rivier gevoerd en zij zijn overgebracht in een ander land. Dat is gewoon de verwijzing naar 2 Koningen 17, dat staat in de Bijbel ook. Maar er staat hier in het volgende vers, vers 41... Doch zij besloten dat zij de menigte der heidenen zouden verlaten en in een verder land vertrekken waar geen menselijk geslacht ooit tevoren gewoond had. Daar wilden zij hun rechten onderhouden die zij in hun land niet gehouden hadden. Zij zijn dan daarin getogen door de enge ingangen van de rivier Eufraat. Want de Allerhoogste deed hun toen tekenen en hield de aderen der rivier op totdat zij daarover gegaan waren. Want door dat land was een weg van een lange reis van 1,5 jaar, daarom wordt die landstreek Assaret genoemd. Toen hebben ze daarin gewoond tot de laatste tijd en zo verder. Met andere woorden, er staat dat ze inderdaad uit die 10 stammen, dat die uit de Assyrische ballingschap verdwenen zijn, dat ze de heidenen achter zich gelaten hebben, dat ze naar het noorden getrokken zijn door de enge ingangen van de rivier Eufraat. Dat heeft te maken met de bronnen van de Eufraat, uiteraard. En zo zijn ze de bergen overgegaan. Er wordt ook nog gezegd dat de Heer de rivier deed opdrogen, zodat ze er overheen konden. Dan denk ik, dat zal allemaal wel. Maar in elk geval wordt vermeld dat die 10 stammen inderdaad naar het noorden verdwenen zijn. Dat moet dan over de Caucasus geweest zijn, naar een land dat daarvoor nooit bewoond was. En het is dus Europa. Ja, je kunt zeggen, staat niet in de Bijbel. En dan zeg ik, ja, nee, dat klopt, staat niet in de Bijbel. Er zijn veel dingen die ook waar zijn, die niet in de Bijbel staan. Maar er is ook weinig tegenin te brengen, historisch. Want het klopt inderdaad dat de bevolking van Europa van over de Caucasus komt en daarom wordt aangeduid als het Caucasische ras. En waar ze daarvoor geweest zijn en waar ze vanaf stammen is officieel niet bekend. En andersom, waar die 10 stammen gebleven zijn, is officieel in ieder geval binnen de Bijbel ook niet bekend. Althans niet direct, niet expliciet. Maar zo'n uitspraak uit zo'n oud boek, want het is aantoonbaar zo'n 2000 jaar oud, dit wat ik hier nu lees. Het is dus vermoedelijk veel ouder. Maar zo'n argument is natuurlijk toch historisch, zijn historische geschriften. Dus ik neem ze toch tamelijk serieus. Maar goed, heb je dat ook eens gehoord? Ik wil eerst een andere heel belangrijke lijn in de Bijbel oppakken. Een die wat meer bekend is overigens. Bij u mag ik aannemen, bij anderen trouwens ook helemaal niet. Dat is een lijn die rechtstreeks van doen heeft met Babel. Het is namelijk zo dat we in Openbaring, en daar gaat het in elk geval over de dagen van de wederkomst van Christus, en meer specifiek zelfs over de dagen van de Antichrist, wat het ook wezen mogen, maar in elk geval de dagen van het laatste wereldrijk, daar is in Openbaring sprake van een stad die beschouwd wordt als in de praktijk de hoofdstad van de wereld. En dus in elk geval van het wereldrijk van die dagen, dat is het antichristelijke rijk. En wij lezen daarover in het laatste vers van Openbaring 17. Openbaring 17 vers 18, daar staat, de vrouw die gij gezien hebt is de grote stad die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde. Die vrouw heb ik het zo over. Maar het zal duidelijk zijn dat hier sprake is van een grote stad die kennelijk fungeert als residentie, als hoofdstad van de koningen der aarde. Dat zijn misschien niet alle koningen der aarde, maar in ieder geval de belangrijkste, blijkbaar. Want wij weten uit, in elk geval uit Daniël, dat de wereldgeschiedenis, de geschiedenis van de volkeren der aarde, in hoge mate bepaald wordt door een reeks van achtereenvolgende wereldrijken. Wat daar buiten valt, buiten die wereldrijken, wordt verwaarloosd, blijkt van betrekkelijk weinig belang te zijn. Ook om voor de hand liggende redenen, maar misschien noem ik die nog. In elk geval, als hier sprake is van de grote stad die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde, gaat het dus om de hoofdstad van dat laatste wereldrijk, in de dagen van zeg maar de antichrist. En welke stad dat is, dat leidt ook geen twijfel, want de stad wordt bij name genoemd in vers 5. Daar heet de stad Babel, in het Nederlands. Babylon in het Grieks. U weet, de stad heet Babel via het Hebreeuws, via het Oude Testament. En via het Nieuwe Testament heet het Babylon, maar dat is de naam die de Grieken eraan gaven. Met een Griekse uitgang achter de naam, maar het is volstrekt hetzelfde. En dat vers 18 was natuurlijk het laatste vers van dit hoofdstuk. En het hoofdstuk begint ongeveer met, in vers 1, halverwege het vers: kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer die daar zit op vele wateren. Johannes zou getoond worden het oordeel over de grote hoer die zit op wateren. Hoe dat eruit ziet, dat weet ik niet. Ik vind het altijd zo leuk, hè, dit soort profetische beschrijvingen. Hoe beschrijf je, hoe teken je zoiets? Hè? Een vrouw die zit op wateren. Nou goed, bij nader inzien staat er dan in vers 3... dat deze engel die bracht Johannes weg in een woestijn, in de geest, bij wijze van spreken dus. Of het in het lichaam was of uit het lichaam, dat wist Johannes ook niet. Hè? En toen zag hij wat. En in plaats van dat hij een hoer zag zittende op vele wateren, zag hij een vrouw zittende op een scharlakenrood beest. Dus als je het uit moet tekenen, kun je altijd nog een scharlakenrood beest tekenen waarop de vrouw zit. En een, hè? Je hebt twee opties, dat vind ik altijd zo leuk van die visioenen. Hè? Het ene plaatje verdwijnt, je krijgt een ander plaatje en er verandert niks in de betekenis. Hè? Ik zal u tonen de leeuw uit de stam van Juda. En toen Johannes keek, zegt hij, en ik zag en ziet, ik zag een lam staande als geslacht. Was het nou een leeuw of was het een lam? Als je het uit moet tekenen, wordt het lastig. Maar gewoon in de symboliek is het dezelfde uiteraard. Hè? Het is gewoon een type van Christus en zoiets vind je hier ook. Een dubbel beeld in één keer. Want dat scharlakenrode beest, die vrouw op het scharlakenrode beest, wordt daarna beschreven in vers 5. Op haar voorhoofd, dat van die vrouw, was een naam geschreven, namelijk verborgenheid. Het grote Babylon, en dat is dus de naam, Babylon. De moeder der hoererijen, dat is een prachtige Arabische uitdrukking eigenlijk meteen ook. Hè? De moeder der hoererijen. De moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. En van die vrouw wordt gezegd dat zij is, in vers 18, de grote stad die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde, zodat je weet dat dat scharlakenrode beest de uitdrukking is hier van de koningen der aarde. Want de vrouw zit op het beest en ze zit daar niet maar te zitten uiteraard. Het idee is natuurlijk dat zij het beest bereidt, of beter nog bestuurt. Zoals de stad het koninkrijk bestuurt, is het idee. Bovendien over het beest staat ook gewoon wat het voorstelt. Koninkrijken namelijk, alleen de beschrijving is iets uitgebreider. Maar dat het gaat om een wereldrijk, gevormd in de praktijk door 10 koninkrijken, of althans landen die met elkaar verbonden zijn tot één wereldrijk. Dat vinden we daar beschreven in elk geval in vers 12. Maar ik zou niet weten waarom dit visioen en de verklaring die hierbij komt niet gewoon letterlijk verklaard zou worden. Het gaat immers om koninkrijken der volkeren in de dagen wanneer de Heer zelf zijn koninkrijk op aarde zou vestigen. Maar bovendien in dagen waarin de antichrist, dan wel het beest, zoals hij in Openbaring 13 genoemd wordt, zijn koninkrijk op aarde zou vestigen. Dat wil zeggen over letterlijk volkeren der aarde. De beschrijving van al die rampspoed die over de volkeren komt is uiteraard ook gewoon letterlijk. Het gaat over de mensheid zoals die op aarde leeft in dagen dus van grote verdrukking. Hoedanige niet is geweest en ook niet meer zijn zal. Over die dagen gaat het. En waar dat koninkrijk dus letterlijk een koninkrijk is, althans een rijke politiek rijk, daar zou die grote stad uit Openbaring 17 vers 18 dus ook gewoon letterlijk een stad zijn, en een stad die letterlijk is en bovendien Babel heet, kun je dus gewoon vervolgens op de kaart opzoeken. Daar is niks moeilijks aan. Ik zeg altijd, je moet wel erg goede argumenten hebben om je daar onderuit te kletsen en om te zeggen, nee, dat is niet een letterlijke stad. Want als je dat gaat doen, dan moet je ook zeggen, het is niet een letterlijk koninkrijk. En ook niet letterlijk een koning of een vast die komen zal en al dat soort dingen meer. En voor zover Jeruzalem in het verhaal een rol speelt, moet je dan ook zeggen, maar het is niet letterlijk Jeruzalem. En sommigen redeneren ook inderdaad zo. Dat is zo. Maar goed, dan ben je aan de fantasie van de bijbellezer, van de schriftverklader overgeleverd. En dan ben je niet meer bezig met bijbelstudie, lijkt mij. Hoe dan ook, een letterlijke stad onder de naam Babel. En daarmee ben je dus ook meteen letterlijk terecht in het algemeen in het Midden-Oosten. En meer specifiek in Irak. Het land van Saddam Hussein, al een jaartje of 23. Sinds 1979 was Saddam Hussein president. Dat ben ik over een paar dagen ook weer vergeten, maar goed, doet ook weinig ter zake. Maar je bent gewoon op de kaart en je zit midden in de politieke gebeurtenissen ook van de tegenwoordige tijden, van de laatste decennia uiteraard. Maar dat betekent dat dat nog een gevolg zal hebben in de toekomst. Dat deze stad, Babylon, inderdaad het letterlijke Babel moet zijn, dat kan ook eigenlijk niet missen. Begrijp je me goed? Dat men het er dikwijls niet in ziet. Meestal niet. Dat men het er niet in ziet, komt gewoon omdat men in, laten we zeggen, christelijke kring over het algemeen toch wel erg conservatief is. Hetgeen tot uitdrukking komt in dat men erg hecht aan tradities, aan overlevering, aan oudvaders en wat het allemaal wezen mag. Althans, daar waar men de Bijbel nog redelijk serieus neemt. Daar waar men dat niet doet, leest men dit soort dingen niet eens. Daar maakt het ook verder helemaal niks uit. Maar daar waar men de Bijbel wel serieus neemt, is men in het algemeen geneigd vast te houden aan de conventies, noem ik dat. Dat wil zeggen aan opvattingen die al minstens 100 jaar bestaan en bij voorkeur honderden jaren. Zo is dat nou eenmaal. Ik snap dat nooit echt, eerlijk gezegd. Waarschijnlijk komt dat uit een hang naar religie. Ten onrechte, ik zeg u altijd, wij zijn niet religieus. Wij hangen niet aan religie, wij zijn gelovigen en wij hangen aan de waarheid. Die zoeken wij. En waar de waarheid in de wereld in het algemeen ten onrechte ten onder wordt gehouden, met dank aan Romeinen 1 vers 18, waar dat staat, zijn we dus altijd op onze hoede en speciaal voor tradities. Want dat is een traditie is een goed middel om de waarheid ten onder te houden. Probeer overigens bijbelse waarheid maar eens bekend te maken aan mensen die hangen aan tradities en speciaal religieuze tradities. Je komt er niet door. Onder het motto, het is een heidenswerk om christenen te bekeren. Ja, dat is een vaste uitdrukking. Ik weet niet of hij het woordenboek al gehaald heeft, maar het is een hele oude. In elk geval, wat ik langzamerhand probeer te zeggen gewoon, is dat men van oudsher in dit Babel niet een letterlijk Babel zag. En het probleem is dat wij ons daaraan moeten ontworstelen om het schriftgedeelte goed en volledig te kunnen verklaren. Begrijp je me goed? In, laten we zeggen, in de dagen van de reformatie, want daar kom je dan al gauw terecht. In de dagen van de reformatie zag men in Babel geen letterlijk Babel. Bovendien, wat was Babel in die dagen? Helemaal niks. Het bestond namelijk niet eens. Je kon hooguit de plek nog terugvinden. Als je wat in de grond groef, dan vond je hier en daar nog stenen en fundamenten van de oude stad. En dan had je het mee gehad. En bovendien, die Arabische wereld, daar had men helemaal geen boodschap aan. Het was in die dagen ook niet werkelijk een punt. Al moet ik zeggen dat men in de dagen van de reformatie hier in Europa wel degelijk door de Arabieren bedreigd werd, overigens hoor. In de dagen van de oprichting van het Ottomaanse Rijk. Daarvoor kwam men, weet u nog, kwamen die Arabieren, kwamen ze via Noord-Afrika, als de Moren, kwamen ze Spanje binnen en hebben daar eeuwenlang vaste voeten de grond gehad, tot in Zuid-Frankrijk aan toe, waar zij legendarisch werden tegengehouden door Karel met de Hamer, weet u wel, Karel Martel, in de slag bij Tours en Poitiers, ja. In wanneer het maar was, 600 zoveel, 700 zoveel. Nou, in ieder geval net in die buurt, zal ik dan maar zeggen. Daar zijn de Moren toen tegengehouden. Maar dat waren Arabieren, moslims, muzelmannen. En in de 17e eeuw, 16e eeuw, exacte datum ben ik weer vergeten. En het stak ook niet op een jaar. Kwamen ze langs de andere kant binnen, via Turkije en zo tot in Oostenrijk aan toe. En daar zijn ze uiteindelijk ook tegengehouden. In een slag vanuit de burg Hoch-Osterwitz. Dat weet ik nog, omdat ik daar mee wezen kijken in de tijd. Bij dat kasteel. Wel een hoge bult in midden in een tamelijk vlak landschap ben ik er geweest. Dan moet je naar boven toe, dat is een eind sjouwen. Dan moet je een keer of wat om die berg heen. Dat is een lange, lange weg die naar boven voert. Om de berg heen, die 12 poten moet je door. En dan kom je daar in dat oude kasteel. Nou goed, Hoog Osterwitz. De Poerk, zeiden ze daar. Ik wist nooit waar het over ging. Tot ik dacht, kom, laat ik eens naar het kasteel gaan. Maar dat heette daar de Poerk. De Poerk, zo spraken ze dat uit. De Burgt, de Poerk. Maar vooruit. Maar van daaruit hebben ze toen in de tijd die lui tegengehouden. Met andere woorden, toen het christendom in bijbelse zin weer een beetje aanwakkerde, in de dagen van de reformatie kwamen meteen die Mohammedanen weer binnenvallen. Zo ging dat. Maar goed, want wij in Europa zijn altijd van die kant bedreigd. Zoals gezegd, Israël, ik bedoel het niet samen, Israël is altijd bedreigd geworden door Ismaël. En die strijd is dat. Als je dat leert zien, dan herken je die dingen ook duidelijk uit de geschiedenis. Maar goed, daar wilde ik het verder niet over hebben. Maar het punt is dat in de dagen van de reformatie las men over antichrist en dat soort dingen meer. En men was zo, men zag erin inderdaad de grote vijand van Christus en daarmee van een bijbels christendom. Zodat men in Babel en in de antichrist onvermijdelijk Rome zag. Dus niet letterlijk Babel, maar een overdrachtelijk Babel. Men zag er Rome in, men las Rome, maar onder Rome werd in die dagen ook niet verstaan de stad zelf, hoewel het dat was, maar in het algemeen de Rooms-Katholieke Kerk en al wat ermee samenhing. En de antichrist, dat was de paus in Rome. Daar hebben wij het aan te danken tot in onze dagen dat men, te wijten bedoel ik uiteraard, dat men in deze profetie van Openbaring over Babel niet het letterlijke Babel ziet, maar men ziet er Rome in. Het zij de Rooms-Katholieke Kerk, dat mag nu niet meer, dus dat is een beetje verwaterd. Maar dan toch Rome als oude Europese hoofdstad. En in dat Rijk van Rome in Openbaring, dat laatste wereldrijk, dat antichristelijke rijk, ziet men dus Europa. En sinds eeuwen dus verwacht men zogenaamd op grond van het profetisch woord een herstel van het oude Romeinse Rijk. Men lezen Helinzi, dan weet u genoeg, boeken van Helinzi. Maar dus hij vertegenwoordigt trouwens de algemene standpunten van, wat ik dan maar noem, de giliasten, de dispensationalisme enzovoort. In het algemeen verwacht men een verenigd Europa. En ik lees het ook in moderne geschriften die bij wijze van spreken gisteren geschreven zijn, lees ik dat ook nog. Men verwacht iets antichristelijks van Europa. Maar waar die gedachte helemaal vandaan komt, wel hier vandaan. Men, uit de dagen van de reformatie, men zag in de antichrist de paus, men zag in Babel Rome en het antichristelijke rijk was het heilige Roomse rijk en al dat soort dingen meer. En daarna heeft men eigenlijk nooit meer enige toekomstverwachting gehad. U weet, binnen de reformatie en daarna binnen het Calvinisme, zoals we dat in Nederland dan kennen in de loop van de geschiedenis, heeft men helemaal geen toekomstverwachting gehad in de zin van er komt een letterlijke antichrist of iets dergelijks, want dan was je giliast, weet u wel, en dat gaat door voor een scheldwoord, want men gelooft niet in een duizendjarig rijk, niet in de wederkomst van Christus om op aarde zijn koninkrijk op te richten, laat staan om de troon van David te herstellen, men verwacht alleen de jongste dag. En dus blijft zo'n profetie gewoon in de mist hangen, eigenlijk. Begrijp je wel? En voor zover men er iets mee kon en kan, zegt men, oh ja, hoe was het ook alweer met die profetie over Babel, die hoer enzovoort. Oh ja, dat is Rome. Nou goed, en daar blijft het dan bij. En zo staat het tot vandaag in het zoeklicht, zeg ik, bij wijze van spreken en niet al te serieus, maar om maar een voorbeeld te noemen. Zo is dat. Men weet het gewoon niet, maar het is gewoon omdat men dit soort zaken in de Bijbel nooit werkelijk goed bestudeerd heeft. Ik zeg het niet als verwijt, maar alleen als vaststelling van een feit. Aan de andere kant, dit moet toch een letterlijk Babel zijn. Of laat ik u nog wat anders noemen. Ik herinner mij uit mijn jeugd, dat was kort na de Tweede Wereldoorlog uiteraard, dat toen van die films in omloop kwamen, gemaakt door het Moody Bible Institute, Chicago. Films die bedoeling hadden evangelisatie te bedrijven eigenlijk. En ook een beetje om de Bijbel te bewijzen. In de zin van, het is toch echt allemaal werkelijk gebeurd, weet je wel. In die dagen was het ook zo dat men de historiciteit van de Bijbel in twijfel trok. Zo van, kan het allemaal wel. En dus zij maakten daar films. Je weet, Moody was die grote, beroemde evangelist uit de 19e eeuw, hè. uit Amerika, maar hier in Europa bekend geworden via zijn evangelisatiecampagnes in Londen in de tijd. Samen met de grote zanger, Sankey, Ira Sankey. Daar hebben we onze Sankey-bundel aan te danken. Later voor een belangrijk deel overgenomen door Johannes de Heer. Maar goed, dat even terzijde. Sankey-bundel, ja, dat was het. Maar goed, maar dat Moody Bible Institute bestaat nog steeds. Een goede bijbelschool overigens. Dat bracht films uit waarin bepaalde historische zaken werden aangehaald, opgravingen enzovoorts, om aan te tonen dat de bijbelse geschiedenis inderdaad juist was. En ik herinner mij een film gezien te hebben, gek dat ik me die herinner. Maar ik herinner mij een film gezien te hebben, die ging over Babel en de profetieën over Babel in het Oude Testament. Geschiedenis van Babel, profetieën over Babel. Profetieën die zeiden dat de stad verwoest zou worden en nooit meer herbouwd zou worden. Jeremia 50 en 51 onder andere, twee hoofdstukken achter elkaar. En het een en ander ging uiteraard gepaard met opname van het gebied waar Babel ooit lag. Nou, daar was dus niks. Als je er verstand van had, kon je zien van hier moet iets geweest zijn. Wat verhogingen in het landschap, zo van, daar moeten nog wat oude stenen onder zitten, oude fundamenten enzovoort. Misschien lieten ze dat ook wel zien, maar dat weet ik dan nu niet meer. Maar het was gewoon helemaal niks. Het was een kale vlakte in, aan de Eufraat. Hè? Op de uiterwaarden zal ik maar zeggen, van de Eufraat, we zouden zeggen. Vlak is vlak, net zo vlak als Friesland, zou ik maar zeggen. Er was niks te zien. En dus had de Bijbel gelijk en de profetieën uit de Bijbel waren letterlijk vervuld enzovoort. En toch moet ik u zeggen dat die profetieën uit de Bijbel niet letterlijk vervuld zijn, nog. Want de profetieën over de verwoesting van Jeruzalem zijn profetieën over dat Babel verwoest zou worden door oorlogsgeweld en zelfs, met grote nadruk, meerdere malen vermeld, door vuur uit de hemel. Dat komt in Openbaring ook voor. Openbaring 18 is dat, en een stukje van 19, daar kun je die dingen ook lezen. Dat is niet toevallig, want dat schriftgedeelte dat zich bezighoudt met de val van Babel, zo staat er boven vers Openbaring 18, is in hoge mate een bloemlezing van schriftplaatsen uit het Oude Testament, en in de eerste plaats dan weer Jeremia 50 en 51. Je ziet dat er niet altijd uitgebreid bij staan, maar het is wel zo. Heel uitgebreid. Waarmee dus in Openbaring 18 gezegd wordt dat in de dagen van Johannes en dus in de dagen van Handelingen deze profetieën uit Jeremia 50 en 51 nog niet vervuld waren. Anders kun je ze hier niet opnieuw aanhalen. En bovendien, ze zijn ook niet vervuld, want de geschiedenis kent geen gebeurtenis waarbij Babel door legers verwoest is geworden. Het is namelijk domweg nooit gebeurd. Er is weliswaar van Babel niks overgebleven, maar dat komt omdat het, omdat de bewoners eruit wegtrokken, omdat het in verval raakt, omdat het niet werd onderhouden en uiteindelijk heeft men de stenen van de stad weggevoerd. De stad Babel werd gebruikt als een steengroeven, zal ik maar zeggen, om ergens anders wat neer te zetten. De stad Seleucia is er mee gebouwd, hoofdzakelijk. Maar dat was al voor de dagen van Johannes. Dat is dus al meer dan 2000 jaar geleden. Dat betekent wel dat het gebied van Babel lange tijd braak gelegen heeft, maar de verwoesting van de stad, zoals door de profeten vermeld, heeft nooit plaatsgevonden. En dus moet het nog plaatsvinden, dat is heel simpel. En dus is de conclusie dat het weer herbouwd moet worden. En uit de talloze, begrijp je me goed, ik heb een slecht geheugen, ik zeg het er ook altijd bij, dat meen ik ook bloedserieus, maar uit al de boeken die ik over het profetisch woord gelezen heb, dat was niet gisteren of eergisteren, maar veel langer terug overigens, dat kan wel 25 jaar geleden zijn of zo, daar herinner ik me maar één uitspraak uit, waarin gezegd werd dat op een of andere wijze de wereld weer geregeerd zou worden vanuit het Midden-Oosten, in de dagen van de Antichrist. En ik dacht dat het Sir Robert Anderson was, maar dat weet ik niet zeker. Maar verder niet. Voor de rest leest men allemaal in al die provincieën. Nee, het is Rome. Het is Europa. Ik weet niet waarom. Nou ja, ik ken die historische achtergrond, maar om dat nou altijd je Bijbel in te lezen, op een gegeven moment zou je toch een keer wakker moeten worden en zeggen, ja, maar dat gaat zomaar niet. Daar moet je Bijbelse argumenten voor hebben. Goeie. Maar men zag het domweg niet. En toch, het moet zo zijn. En zoals men in de 19e eeuw schreef, Op een of andere wijze moet er weer een Joodse staat zijn. Een ongelovige Joodse staat in de dagen van de wederkomst van Christus. Zo moet je ook dezelfde conclusie trekken dat op een of andere wijze er weer een Babel moet zijn in de dagen van de wederkomst van Christus. Ik zeg niet voor of na de opname van de gemeente. Ik zeg in de dagen van de wederkomst van Christus. Bedoel ik altijd de totale 40 jaar mee vanaf de opname van de gemeente tot aan het begin van het duizendjarig rijk. Ergens in die tijd moet dat zo zijn. Er moet de wereld geregeerd worden vanuit Babel, letterlijk Babel, met die figuur, die vorst die komen zal, waarover Daniel al sprak overigens, aan het hoofd van dat rijk. De laatste grote koning, die grote hoorn uit Daniel, of hoe het maar heten mag, in het Midden-Oosten. Waarom ook niet? Kijk, een van de problemen met de bestudering van dit soort zaken is gelegen in het feit dat men geneigd is, ik weet ook niet waarom, maar ik stel het altijd weer vast, dat men geneigd is door een microscoop naar de Bijbel te kijken. Men ziet één tekst en men kijkt wat staat daar en wat kan ik daarvan maken. Ik zeg het nou meteen cynisch, dat bedoel ik niet meteen zo, maar zo van, hoe ver kan ik het rekken? Kan ik het vers gebruiken voor de theorie die ik aan het ontwikkelen ben of iets dergelijks? Ik bedoel, men komt zo dichtbij dat men de hele, al wat de Bijbel verder zegt, compleet vergeet. Dat begrijp u toch, hè? Als je dingen van dichtbij bekijkt, dan verlies je het overzicht. En als je alleen van veraf kijkt, dan vind je het overzicht wellicht, maar verlies je de details. Je hebt dus altijd problemen. Wat je moet doen, is af en toe dichtbij kijken en dan weer grote afstand nemen en het verhaal overzien en zo verder. Zie? Zo werkt zoiets. Ook fotograaf geweest? In de vakantie? Of bij andere gelegenheden? Als je niet oppast, dan draag je een grote koffer bij je met een heleboel objectieven. Tegenwoordig niet meer, want het is tegenwoordig digitaal geworden. Hè? Maar een heleboel lenzen, weet u wel. Van die kleine brede platten, van die fisheye lenzen, weet u wel. Dan maak je een foto, er staat zelfs op wat er achter je was, bij wijze van spreken. Hoeveel? 8 mm, 7 mm of zo. Hè? Dan krijg je dat helemaal zo op je plaatje. Of je zet een telelens erop van pak een beetje een millimeter of 400-500. En dan zie je dat plaatje en dan zie je alleen heel in de verte zo'n klein detail. Zo werkt zoiets. En de ene keer wil je dit zien en de andere keer wil je dat zien. Dus je bent de helft van de tijd of langer bezig met lens eraf, koffer in, andere lens, dopje eraf, ding erop. Kap eraf, vooral niet vergeten. Enzovoorts. Je bent altijd bezig. Nou, en toch zo zou het moeten. En zo werkt het. Als je wat bestuderen wil, je moet op de details letten, je moet het overzicht ook zien. Ook in de natuur en ook in de maatschappij trouwens, kom je details tegen en je zit ermee, je begrijpt het niet, je wil het bestuderen, maar soms is het nuttig om een keer flink afstand te nemen en dan zie je dat kleine stukje waar je mee bezig bent, dat kleine stukje, dat veel vaker voorkomt, dat het een vast gegeven is, dat zich herhaalt, zodat het daarna niet meer zo moeilijk is om het te herkennen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dus relativeren, in verband brengen met elkaar. Natuurlijk, gebeurtenissen staan dikwijls heel erg op zichzelf. Aan de andere kant zal blijken dat overeenkomstige gebeurtenissen veel vaker zich afspelen. In het heden, zowel als in het verleden. En zo zit het met de bestudering van Bijbelse waarheid ook, zeker als het om de geschiedenis gaat, maar ook als het gaat om leerstellige zaken. Het zal blijken dat dezelfde dingen, dezelfde structuren, dezelfde beelden zich herhalen. En dikwijls ook dat ze dat ze een grote samenhang vormen. En een van de problemen, vind ik persoonlijk, bij het bestuderen van de Bijbel, is dat er maar weinig mensen ooit zich bezig hebben gehouden, voor zover ik kan nagaan, althans, met de grote lijnen in de schrift. Nee, broeder, dat komt omdat degenen die er zich mee bezig hielden altijd betrokken werden in de gang van zaken in een plaatselijke gemeenschap met allerlei broeders en zusters die altijd moeilijkheden overhoop halen. Het is wel moeilijk genoeg om zo'n plaatselijke gemeenschap een beetje te runnen, als ik dat woord eens mag gebruiken. Dat nemen anderen mij kwalijk, die denken dat het vanzelf gaat. En dat je het werk van de Heer niet mag runnen. Ik moet u zeggen, het gaat niet vanzelf. Er zijn mensen die de verantwoordelijkheid voor dragen. En de duivel zorgt er altijd voor dat in een plaatselijke gemeenschap zoveel mensen met zoveel problemen zijn, dat degenen die daar een beetje verantwoordelijkheid voor willen dragen aan de bestudering van de Bijbel weer niet toekomen. Of meer specifiek aan kwesties van wet en morele kwesties. Hoe doe ik dit en hoe doe ik dat? Maar verder, bijbelstudie komt er niet aan toe. En die lijnen in de Bijbel, dat interesseert niemand. Of misschien wel, maar men komt er niet aan toe. Maar kijk, hier op de laatste bladzijde van de Bijbel lezen we over Babel. Maar de aardigheid is natuurlijk dat dat het besluit is, de afronding, nou ja, het oordeel. Maar in ieder geval het besluit is van een lange geschiedenis van Babel. Want Babel komen we natuurlijk tegen op de eerste bladzijde van de Bijbel. Ik bedoel ook echt helemaal vooraan, hè. Misschien zelfs, maar dat zeg ik terwijl ik gewoon naar Genesis blader, Genesis 11. Misschien is het zelfs wel zo, ik heb het sterke vermoeden namelijk, dat Babel zelfs al een rol speelde in de geschiedenis van voor Genesis 1 vers 2. Maar dat is een ander verhaal. Nee, ik bedoel dat Babel, de plek, ook al een rol speelde in die oude wereld voordat die door water verging. Daar heb ik voor mijn gevoel tamelijk goede redenen voor. Want ik denk dat er nog meer van dat soort plaatsen zijn die in die oudheid, en dus inderdaad voor ouder man een rol speelden. Zoals inderdaad Babel, maar ik denk ook Jericho. En ik denk ook Egypte. Moet nog wel meer zijn, maar dit zijn plaatsen die in de Bijbel ook tegenkomt. En ik denk dat deze plaatsen in de Bijbel zo'n belangrijke rol spelen. Omdat ze die rol al hadden, die functie al hadden, die rol speelden ver voor Adam. In die oude wereld, want vergis u niet, als straks in de dagen van de wederkomst van Christus uitlopen daarna op de jongste dag de wereld, de mensheid, maar de wereld, de heel deze schepping geoordeeld wordt, is het het definitieve oordeel niet over de wereld van Adam tot aan die jongste dag, maar de wereld vanaf de schepping. Tot aan de jongste dag, en dat is heel wat meer. Want ook de engelen en demonen, zal ik maar zeggen, worden dan geoordeeld. En die stammen niet van de tijd van Adam, of de dagen van de zeven scheppingsdagen, zoals ze populair noemen, van Genesis 1, maar die stammen van ver daarvoor inderdaad. En de wereld is een paar maal geoordeeld, nou ja, twee keer, laten we het zo zeggen, minstens, door water, zegt de Bijbel. Maar het was nooit definitief dus, maar straks komt het definitieve oordeel over de wereld. En dat is niet alleen maar die wereld vanaf Adam, zal ik maar zeggen. Maar het geldt ook de wereld die toen was, die voorlopig en tot op zekere hoogte vergaan is door water, zegt 2 Petrus 3, maar die uiteindelijk vergaan zal door vuur. Ik zou niet weten waarom er dus niet plaatsen op aarde een rol spelen die al een rol speelde, een overeenkomstige rol uiteraard, in nog oudere dagen. Maar goed, het verklaart wellicht ook waarom de eerste stad die in de Bijbel genoemd wordt inderdaad Babel is. Want zo is dat. In Genesis 10 is dat. Dat is in Genesis 10 vers 8. Hè. Kush gewoon Nimrod. Deze begon geweldig te zijn op de aarde. Hij was de eerste geweldige op de aarde dus. Hij was een geweldig jager voor het aangezicht des Heren. En het beginsel zijns rijks was Babel, vers 10. Daar wordt de stad dus inderdaad het eerst genoemd. Dat is inderdaad na de vloed. In dit geval dus de vloed van Noach. Maar ik heb zo mijn associaties. Ik denk dat het ook iets van doen heeft met die andere vloed. En wat daarvoor was. Maar goed, dat ga ik nou niet uitleggen. In elk geval, van die Nimrod, de bouwer van Babel, de oorspronkelijke bouwer van Babel, wordt gezegd in vers 9, hij was een geweldig jager voor het aangezicht des Heren. En het idee van dat jager zijn is in de Bijbel een beschrijving, een typologische beschrijving, een symbolische beschrijving van religieus zijn eigenlijk. Van het streven naar, jagen is streven, dat weet u hè, van het streven naar de verbetering van de mens, of beter nog van het streven van de mens om te worden als God. Maar dat is een paar hoofdstukken eerder waar dat staat. In Genesis 3 was dat, hè. Gij zult worden als God. Het leek de mens wel wat om te worden als God. En wat doe je om te worden als God? Om op te klimmen, om zich te verbeteren. Dan eet je van de boom der kennis des goeds en des kwaads. En dat is een beeld in elk geval van het leven onder de wet. En maar daarmee, in breder verband, van de religie, want dat is wat religie is. Doe zus, doe zo, doe niet dit, doe niet dat. Voorschriften en regels, waardoor de mens abusievelijk denkt dat hij daar beter van wordt. En het is in ieder geval, hij lijkt alleen beter. Nou ja, zolang als het duurt uiteraard. Hè? Maar dat is met de mens natuurlijk altijd het geval. Maar jagen is dat streven naar. Die vreselijke ambitie van de mens. En die drukt zich uit in wat wij vanouds noemen religie. Ik gebruik liever niet het woord godsdienst, hoewel het hetzelfde betekent. Maar bij godsdienst denk je misschien dat het betekent dat men God dient. Maar godsdienst is niet dienst aan God. Godsdienst is dienst aan de mens. En dan ben je meteen in Babel. Namelijk bij de spraakverwarring. Maar goed, hè? Godsdienst. Het is dienst aan de mens, de verbetering van de mens. Het wordt nooit wat. Maar goed, maar het jagen is daar de uitbeelding van. Later kom je nog zo'n figuur tegen, hij heet Ezo. U weet wel, zijn we weer bij Ezo en Edom en de Enobieten en de Amalekieten. Ezo, een jager. Maar het is precies hetzelfde verhaal. Hij staat voor godsdienst. Hij is dan ook inderdaad op smallere schaal een beeld van het Joodse volk, vasthoudend aan het judaïsme. Tegenover Jacob een beeld van de gemeente. Het komt allemaal in de Bijbel voor. Maar goed. Een geweldig jager. Er staat ook inderdaad voor het aangezicht des Heren, hetgeen tot uitdrukking brengt dat het inderdaad primair gaat om religie. Maar goed. Het beginsel zijn rijks was Babel. In het Galdees of Aramees, zo je wil, is Babel Bab-El, de poortgods. Eventueel zelfs de tempelgods. In het Hebreeuws wordt het vertaald met verwarring. Dat komt pas in het volgende hoofdstuk. Maar dat de oorspronkelijke bedoeling van de naam niet is verwarring, maar inderdaad poortgods of tempelgods, woonplaats dus van God. De plaats waar de troon van God staat lijkt me een duidelijke zaak. Dat had het moeten zijn. Was de bedoeling. Nou goed, dat heeft ook lange tijd goed gegaan, want we leren nog in het algemeen dat de oudste grote beschaving van de mensheid was die van Hammurabi. In het tweestromenland in Mesopotamië in de dagen van Abraham. Enigszins populair gezegd, want nou ja goed, wanneer het precies maar was dan, hè? In Ur der Galdeeën en zo verder. Dus het bracht wel wat. Maar toch niet wat het zijn moest. In elk geval, in hoofdstuk 11 worden deze dingen wat uitgebreider beschreven. Een geschiedenis die zich afspeelt in Babel. Sommigen vragen zich af of het historisch wel heeft plaatsgevonden. Of het wel echt geschiedenis is. Ik zit daar niet mee. Natuurlijk, daar twijfel ik niet het minst aan. Maar het is voor ons ook van minder belang. Maar je vindt hier denk ik toch het begin van de geschiedenis van Babel. Een geschiedenis die ooit een keer in de dagen van de wederkomst van Christus zal eindigen. Maar hier staat het begin en daarmee wordt meteen Babel gekarakteriseerd. Er staat namelijk, de ganse aarde was enerlei spraak en enerlei woorden. Het grote ideaal van de Volkenbond. Hoe heet het tegenwoordig? De Verenigde Naties, hè? Van enerlei spraak, enerlei woorden, daarmee enerlei cultuur. In die dagen dweepte men in ieder geval niet met een zogeheten multiculturele samenleving. Hetgeen ik nog altijd beschouw als een contradictio in terminis. Dat kan namelijk helemaal niet. Je hebt niet een samenleving door met verschillende culturen. Een samenleving is namelijk één cultuur. Dat is wat het is, een cultuur, een samenleving. Waar men leeft volgens dezelfde beginselen. Dat is een samenleving. En als men leeft volgens andere beginselen, dan heb je apartheid. Dan heb je geen samenleving meer. En niet roepen een multiculturele samenleving. Dat is onze moderne manier om de problemen te ontwijken. En te zeggen dat wij het ideaal hebben van een multiculturele samenleving. Want een flauwekul. We hebben toch in Nederland nooit het ideaal gehad om allerlei allochtoonse bevolkingsgroepen hier naar Nederland te halen, omdat het zo gezellig is. Toch? Nee, maar we hebben het wel gedaan en nou zitten we ermee en nou zeggen we, wij streven naar een multiculturele samenleving. Ja, dank je de koekoek. Weet je wat je krijgt? Apartheid. Ook in Nederland. Alleen we noemen het niet zo, want dat mag niet, hè. Maar het is het wel. In Zuid-Afrika heb ik gezien wat een multiculturele samenleving is. Er leven meerdere culturen volkomen los van elkaar. En ze bekijken elkaar, ze bespieden elkaar en maar blijven bij elkaar uit de buurt. Dat wel, in de praktijk. Dat was in Zuid-Afrika. En niet alleen het verschil tussen blank en zwart, maar ook een verschil tussen de diverse zwarte volkstammen onderling. Uiteraard. Blanke volkstammen trouwens ook. Die waren ook apart. Zeker wel. De boeren, Nederlanders, Belgen. De boeren en de Engelsen en niet te vergeten de Ieren. En een belangrijke groep was ook de Portugezen. Allemaal in aparte wijken, allemaal in aparte beroepsgroepen enzovoorts. Echt maar. En de zwarte ook. De ene stam staat de andere na het leven. Nou, dan heb je ideaal van een multiculturele samenleving. Die hebben we zo zwaar veroordeeld vanuit Nederland. En nou propageren we hem in Nederland. Leuk, hè, zulke dingen. Dat heb je als je afstand neemt en vanaf afstand ernaar kijkt. In plaats van met een microscoopje. Huh? Nou goed. De ganse aarde was één allerlei spraak, één allerlei woorden, één cultuur. En eigenlijk ook één regering in de praktijk. En één staat, hoofdstad, Babel. Maar het geschiedde als zij tegen het oosten togen dat zij een laagte vonden in het land Sinjar. Dat is het tweestromenland, Mesopotamië in het Grieks, Irak op de kaart van tegenwoordig. En zij woonden, dat wil zeggen zij bleven, dat woord is het. Zij bleven al daar. En zij zeiden in ieder tot zijn naaste, kom aan, laat ons tichelen strijken en wel doorbranden. Laat ons tichelen strijken en wel doorbranden. U weet wat het is, hè? Bakstenen maken, tegeltjes, bakstenen maken van klei. Het is wat we later in Egypte tegenkomen, in de slavernij van Israël in Egypte. En het blijkt dat tichelen strijken slavenwerk is. Maar u wordt geacht te weten, maar kijk, dit heb je met een overzicht, hè. Niet de details nauwkeurig bestuderen, je noemt ze alleen. Je brengt ze met elkaar in verband, hè. De slavernij van Israël in Egypte is een beeld van de slavernij onder de wet van Israël en het Jodendom later, tot in onze dagen. En men moet eruit verlost worden, dat weet elke Calvinist. Want een beetje Calvinistische kerkdienst begint nog altijd met... ik ben de Heer uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis hebt uitgeleid. En dat soort dingen meer, toch? En men weet nog een beetje, volgens de traditie althans, wat het betekent. Men is vrijgemaakt, men is verlost van wat? Slavenwerk. Men denkt slavernij van de zonde, maar in de praktijk het is juist slavernij van de wet... waarvan men verlost is geworden. Het tichelenstrijk is daar een beeld van. Tichelenstrijk is trouwens een tamelijk armoedige bezigheid. Want normaal gesproken, als je hier maar een klein beetje buiten Nederland over de grens komt... nou, niet al te zeer naar het noorden, maar iets zuidelijker... daar bouwen ze de huizen gewoon van de stenen die ze op het land vinden. Als je een huis wil bouwen, verzamel je stenen en je stapelt ze op. Ik heb nog eens gelogeerd bij iemand in Zuid-Afrika. Nou, ik er even was vooruit... De man was architect en toen hij ging trouwen kocht hij een stuk grond. En dat was het dan. Hij verzamelde de stenen uit een stuk grond en bouwde ze tot een huis. Dat heeft niks gekost aan materialen. En toen hij zo'n jaar of 70 was, woonde hij er nog. Een huis met een schuifdak, maar dat vertel ik een andere keer wel weer. Maar gewoon de stenen die daar liggen, toch? En als je een beetje verder naar hetzelfde bergachtig gebied komt in Europa... dan zie je de huizen, de kerken gebouwd gewoon van kei. Gewoon een steen, natuursteen. Bouwmateriaal zat voorhanden. En wij in Nederland zitten met het probleem dat we die stenen niet hebben. Nou ja, we hebben hunne bedden en de Amersfoortse kei, geloof ik. Hè? Nou goed, en daar moeten we het dan mee doen. Daar kun je geen huizen mee bouwen. Dus we moeten die klei, de zeeklei, de rivierklei van Nederland... moeten we bewerken tot... Tot bakstenen noemen wij het. Maar het is een beetje zielig eigenlijk, toch? Dat we het eerst moeten doen. In andere landen raap je spul zo op. Nou goed. Maar het is slavenarbeid. Het is uit armoei dus eigenlijk. En zo is het ook. Laat ons tichelen strijken. Het leuke trouwens van dat woord strijken is... dat het eigenlijk betekent wit maken. Nou ja, ik moet het anders zeggen. Het wordt ook vertaald met wit maken in de Bijbel. Het is verband met het woord, zeg maar, Laban en zo, hè. Wit. En het is zo, omdat het woord eigenlijk betekent iets van glad maken, egaliseren. En egaliseren kan betekenen dat je de oppervlakte van iets glad maakt. Dan vertaal je het met strijken, tichelen strijken, in vormen, weet je wel. Je doet de klei en je strijkt ze af. Maar het kan ook zijn iets egaliseren, witte. Met de kwast, wit maken. Maar dingen glad strijken of wit maken is gewoon leven onder de wet. Waarvoor wordt de wet gebruikt? Om die uitwassen van menselijke activiteiten, zal ik maar zeggen, die zonde, om die te egaliseren, om glad te strijken. Je zegt, nee, dit niet en dat wel, enzovoorts. En je brengt het in banen te strijken. Dat is wat religie ook doet. En dat is wat cultuur in belangrijke mate ook is. Begrijp je me goed? Cultuur en religie zijn twee begrippen die voor mijn gevoel 90% over elkaar heen liggen. Het is hetzelfde, maar strijk de dingen glad. Wetgeving, strijk de dingen glad. We regelen dat we allemaal rechts houden in het verkeer, anders botsen we tegen tegenliggers op en zo. En dan moet je elke keer stoppen en met je tegenligger vragen van wat zullen we doen? Neem jij die kant en ik die of doen we het andersom? En dan krijgen we ruzie, want ik ga niet uit de weg voor een farizeeër, zeg je dan. En dan zegt die farizeeër terug en ik wel. Maar goed, dat is weer een andere. Maar die leg ik een andere keer uit. Maar de... Maar zoiets, je regelt de dingen. We spreken af hoe we ons gedragen. Dat is gladstrijken. Maar het is religie. Godsdienst. Of hoe het maar heten mag. Wit maken. Zie? En wij hebben geleerd uit de Bijbel dat bij ons is alles in het leven niet egaal. Het is niet glad. Het is ook niet wit. Maar er is iemand die het glad maakt en die het wit maakt en die het glad strijkt en polijst. Weet u nog? Een gepolijste steen, een keursteen, een edelsteen is een gladgemaakte, geschuurde, gepolijste steen. We krijgen straks misschien ook zo'n ding, hè? Dat weet u toch, hè? Staat in openbaar, zo'n gladde steen. Kijk, dat is cultuur en in een ander Nederlands woord is beschaving. Glad maken. Maar het enige wat echt beschaafd en die glad maakt en wit maakt, is de Heer Jezus uiteraard. Zie? Dus wij laten dat doen. Maar als je dat niet hebt, en dus niet gelooft, dan hou je een religie over. Want dat er wat glad gestreken moet worden, ja, dat is duidelijk. En dus stichelen strijken, het slavenwerk. Zij zeiden ieder tot zijn naaste, kom laten stichelen strijken en wel doorbranden. En de tichel was hun voor steen en het lijm, of pek, wat het maar was, teer, was hun voor leem. In elk geval, daar bouwden ze mee. Een samenleving, een stad, een samenleving wordt gebouwd op deze beginselen, op religie. Dat is ook een bekend gegeven. Als je een volk bijeen wil houden, dan moet je zorgen dat ze een en dezelfde cultuur hebben. En dat moet je vooral aan de goden ophangen. Dus je geeft ze een en dezelfde godsdienst. Zie? Dat is wat hier ook gezegd wordt. Filosofie moet je hebben. Je moet een levensbeschouwing hebben. Gezamenlijk, dan hou je de mensen bij elkaar. Want mensen met dezelfde levensbeschouwing zoeken elkaar automatisch op. Vormen vanzelf een kerk of vereniging of... Een belangengroepering, politieke partij, weet je veel, een bond. Nou goed. En dus, kom aan, laat ons een stad bouwen en een toren, welks opperst in de hemel zij, laat ons de hemel bestormen. Want dat is wat een toren uitbeeldt, laat ons de hemel bestormen, laat ons een naam voor ons maken, reputatie, opdat wij niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden. Kortom, ze kozen zich die plek. En dat is Babel, de stad Babel, dat staat in vers 9. Men noemde haar naam Babel. Maar het is de zetel dus eigenlijk, de oudste, meest oorspronkelijke zetel op aarde van religie. En van het streven naar de mens om te worden als God. Als vervolg op het eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Alleen de Heer stak er een stokje voor om het populair te zeggen, die greep in. En hij verdeelde hen, staat er. In ieder geval hun spraak, maar het vervolg erop is geweest dat de mensheid als zodanig zelf verdeeld werd. En zo is het officieel nog in onze dagen. Want heel het idee van die multiculturele samenleving is natuurlijk een belachelijk ding. Maar het kan ook niet, de mensheid is nog steeds verdeeld. En die verdeeldheid bestaat niet alleen uit dat men verschillende talen spreekt, want dat is redelijk goed te overwinnen. Maar aan de andere kant, de verdeeldheid bestaat uit die verschillende culturen die nou eenmaal ontstaan zijn. En bovendien heeft het dan ook een en ander blijkbaar ook nog te doen met de samenhang tussen verschillende culturen en verschillende aanleg, verschillende volksaard. Want zo zit dat natuurlijk ook nog. En daarom is het heel slecht met elkaar te mixen, tenzij er waarden, normen en waarden zijn, filosofie. Of zullen we zeggen godsdienst, tenzij dat er zoiets bestaat op een veel en veel hoger niveau dan de mens zelf. Dingen dus waaraan de verschillende mensen, komend vanuit verschillende culturen, zich zouden onderwerpen. Zo krijgen ze weer bij elkaar. En hoe je mensen bij elkaar krijgt, wel brengt ze het evangelie. Degenen die werkelijk komen tot geloof in en overgave aan de Heer Jezus, hoe verschillend ze van nature en van afkomst ook zijn, zij zijn, en beleven dat ook, zij zijn één in Christus. Dat is de gemeente. En dat is wat de duivel graag gerealiseerd zou hebben zonder Christus, maar dan in de wereld. En dat is wat min of meer, althans, maar in ieder geval in zeer hoge mate, zal gebeuren in de dagen van de antichrist. De mensheid wordt een leer, een filosofie, een religie, hoe je het maar noemt, een cultuur aangereikt die heel het leven beslaat en die van bovenaf in beginsel wordt opgelegd eigenlijk, maar die kennelijk voor het grootste deel van de wereldbevolking zo aantrekkelijk is dat men er zich aan onderwerpt. En zo ontstaat één cultuur en één samenleving. Niet multicultureel, één cultuur, één samenleving. En het zal duidelijk zijn dat waar Openbaring met name daarover spreekt en het noemt Babel en dan zelfs noemt de stad, zal toch duidelijk zijn dat die beginselen die daar beschreven worden in zoveel hoofdstukken in Openbaring eigenlijk gewoon rechtstreeks afkomstig zijn hier uit Genesis 11... Daarvoor moet je wel even door de geschiedenis heen kijken. Ik bedoel, een stad, een toren, tichelen, letterlijk. Oké, maar je moet begrijpen waar het voor staat en waaruit die ideeën voorkomen, wat ze in de Bijbel bovendien symbolisch betekenen. Dan merk je toch dat deze idealen van Babel hier naar voren gebracht worden. Er wordt meteen een spaak in het wiel gestoken, om zo te zeggen. En daarna vinden wij heel de Bijbel door dat Babel steeds opnieuw terug. Af en toe steekt het de kop op en in de geschiedenis dus ook. En daarna definitief steekt het de kop op in Openbaring. Dat wil zeggen de dagen van de antichrist. De dagen dus rond de wederkomst van Christus. Zal duidelijk zijn dat in die dagen het definitieve oordeel pas komt over Babel. Begrijp je me goed? Dat is dan niet alleen maar de stad of wellicht één toren. Maar het is een oordeel over de hele levende mensheid. Waarbij de stad wellicht niet het belangrijkste is, maar waarbij wel degelijk sprake zal zijn van de stad Babel, zoals die er nou eenmaal ook was in Genesis 11. En zo vind je dus een lijn heel de Bijbel door, in ieder geval van Genesis 11 tot in Openbaring 19 aan toe, een lijn met de naam Babel. Dat daar meer achter steekt dan een stad, een dorp, weet je veel, ergens in Mesopotamië, ja, dat is zo. Maar datzelfde zit achter de naam Jeruzalem ook, zoals u weet. Zo sterk dat sommigen bij Jeruzalem denken aan die hoop oude stenen die daar liggen, waar ze al jaren oorlog over voeren, of die ruïnes daar. Nou, als u geweest bent, dan weet u wat ik nou noem. Ik bedoel, de oude stad Jeruzalem. Laat me niet lachen. Hoezo? Maar het is de historische plek. Het heeft gevoelswaarde. Het is niet maar die hoop stenen. En sommigen denken alleen aan die hoop stenen. En anderen denken aan de hemel bij het noemen van de naam Jeruzalem. En dat is toch echt wel wat anders, heb ik altijd begrepen. Nou goed, maar zoiets hangt natuurlijk ook aan de naam Babel. Natuurlijk, het is een hoop stenen hier op aarde, het is een stad enzovoorts, maar het staat voor een beginsel. Voor idealen, zal ik maar zeggen. Maar Babel staat voor de religieuze idealen van de mens. Nogmaals, afkomstig van de boom der kennis des goeds en des kwaads. En u weet al wat, religie, het is dan ook niet voor niks dat die boom de kennis des goeds en des kwaads gepromoot werd door de tuinslang, door de slang in de hof. En als we in Openbaring 17 zijn aangekomen bij Babel, dan zouden wij daarvan moeten weten dat de belangrijkste, de werkelijke machthebber en ideoloog achter Babel en die stad is inderdaad diezelfde slang. Zo letterlijk mogelijk. Want de antichrist, zowel als die slang, zijn niet anders dan materialisaties, hoe zeggen ze iets, verschijningen van de duivel zelf. En dat is dus die lange lijn dwars door de Bijbel. Nou goed, ditzelfde Babel speelt daarna wel weer een rol in de geschiedenis. U weet, het volgende hoofdstuk spreekt over de roeping van Abraham uit Ur der Chaldeeën. Maar Ur der Chaldeeën ligt ook niet zo ver bij Babel vandaan. Ligt ook in het tweestromenland, ook in Mesopotamië. En het idee is dat de Heer tot Abraham gezegd had, 12 vers 1, ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis naar een ander land. Daar kom je al aardig in de buurt van Jeruzalem, maar in ieder geval in Canaan of het land Israël of hoe je dat maar noemen wil. En het idee is natuurlijk dat Abraham inderdaad Mesopotamië, Babel, het rijk van Babel, het rijk van Hammurabi in die dagen, dat hij dat moest verlaten. En wat het uitbeeldt, dat zou je moeten begrijpen. Het uitgaan uit land, maatschap, vaders huis, wil zeggen dat men alle menselijke overlevering loslaat, menselijke filosofie en dus inderdaad in belangrijke mate de menselijke cultuur, de eerste beginselen der wereld, om in plaats daarvan zijn vertrouwen te stellen, niet op de mens, maar op de Heer. En de Heer zegt, ga er maar uit. En tot in onze dagen geldt dat. Want of men nou uit Egypte het diensthuis uitgeleid wordt, of uit Babel, in beide gevallen gaat het om Tiglathstrijken. Ik bedoel, men zou eruit verlost worden. Van die religie, van dat streven van de mens naar het hogere. Het hemelse, het goddelijke, of wat het maar wezen mag. En hier bij Abraham vind je dat ook. Later is het Mozes die met Israël uit Egypte trekt, maar hier is het Abraham die uit de Galdeeën trekt. Maar het maakt geen verschil. Ik breng Babel en Egypte dan ook altijd direct met elkaar in verband. Omdat ze een uitbeelding zijn van de wereld als zodanig. En terwijl ik het zeg, denk ik, nou ja, ook wij zijn uit Egypte uitgeleid in overdrachtelijke zin. Wij zijn uit Babel uitgeleid in overdrachtelijke zin, uit Ur der Chaldeeën. Maar in letterlijke zin, zo letterlijk mogelijk, heet het dat de Heer Jezus Christus zich voor ons, de gemeente, heeft overgegeven, Galaten 1 vers 4, opdat hij ons trekken zou uit de tegenwoordige boze eeuw. Wereld, wat er maar staat. Heb je die? En de tegenwoordige wereld is boos. Niet vanwege dat ze allemaal fietsen op zondag en koffie drinken en roken. En wat doen ze ook allemaal? Was nog iets wat ook niet mocht. Maar niet daarom, maar vanwege de filosofie van de mens. Dat hoogmoedige idee dat hij zich moet verbeteren, dat hij moet worden als God. Hij wil zichzelf graag als God beschouwen. Onder het motto, de mens is toch de kroon der schepping. Waar staat dat? Nou, niet in de Bijbel en ook niet in de apocryfe boeken, dus dat kun je verder vergeten. Maar hij wil dat zo graag. Zie? Nou, daar moet hij van verlost worden. Religie is niets anders dan de uitdrukking van de hoogmoed van de mens eigenlijk. Men zou in plaats daarvan nederig zijn en zich onderwerpen aan God en zijn woord. En voor zover er aan ons wat veranderd zou moeten worden, zou hij dat doen. Hij heeft ook gezegd hoe hij het zou doen, zodat we daarmee rekening kunnen houden en ons daartoe ter beschikking kunnen stellen. Dat heet geloven. Begrijp je me goed? Babel speelde natuurlijk een rol in de geschiedenis van Israël, toen in elk geval het tweestammenrijk in Babylonische ballingschap werd weggevoerd en Jeruzalem tot 3 keer toe werd veroverd door de Babyloniërs en bij de 3e keer ook werd verwoest. Maar hetzelfde tweestromenland in de dagen van het Assyrische Rijk speelde natuurlijk ook een rol. Daarvan was Babel weliswaar niet de hoofdstad, maar Nineveh. Maar toen speelde dat land althans ook een belangrijke rol in de wegvoering van de 10 stammen van Israël. Maar in verband met de 2 stammen van Israël, het Joodse volk dus, komen wij onder andere terecht dan in het boek Daniël. Want deze gebeurtenissen, die leiden tot de Babylonische ballingschap. Deze gebeurtenissen zijn de aanleiding tot profetieën over, wel eens, over ene kant de toekomst van Israël, de toekomst van het Joodse volk. Maar aan de andere kant zijn er daarmee profetieën over hoe het zou gaan inderdaad met de volkeren in het algemeen. Maar het bijzondere is dat deze profetieën over het algemeen rechtstreeks verband houden met Babel, de stad. Begrijp je me goed, in Daniël hoofdstuk 1 zijn we terecht bij Daniël en zijn 3 vrienden die weggevoerd zijn naar de stad, Babel, de hoofdstad van het bij die gelegenheid opgerichte Babylonische Rijk. Want toen Nebukadnezar Jeruzalem veroverde, toen was dat binnen het kader van de oprichting van dat rijk. Nebukadnezar was officieel nog niet eens koning. Hij was de legeraanvoerder van de legers van zijn vader. Maar de verovering van Jeruzalem wordt in de Bijbel beschouwd als het eerste jaar van Nebukadnezar. En daarmee van het Babylonische Rijk. Maar die gebeurtenissen zijn meteen de aanleiding tot de belangrijkste profetieën omtrent de wereldgeschiedenis als zodanig. En de eerste profetie daarover is die van Daniël 2, dus ook waarschijnlijk de meest bekende. Die profetie die gestalte krijgt in de droom van Nebukadnezar, waarbij hij een groot beeld ziet, beschreven in vers 32 van Daniël 2. Het hoofd van dit beeld was van goed goud, zijn borst en zijn armen van zilver, zijn buik en zijn dijen van koper, zijn schenkelen van ijzer, zijn voeten van ijzer en van leem. Eensdeels van ijzer, eensdeels van leem, staat er. Totdat uiteindelijk een steen werd naar beneden viel, zonder handen afgehouwen. En die steen die sloeg dat beeld, vers 34, aan zijn voeten van ijzer en leem. En vermaalde ze. Toen werden tezamen vermaald het ijzer, leem, koper, zilver en goud. En ze werden gelijk kaf van de dorsvloeren des zomers enzovoorts. En de steen, vers 35, werd tot grote berg alzo dat hij de gehele aarde vulde. En wat hier uitgebeeld wordt, is dat de komst van Christus gepaard gaat met de openbaring van zijn rijk, want de steen, dat is natuurlijk toch het belangrijkste uit de profetie, de steen is een beeld van Christus en van zijn volk. En het blijkt dat de komst van de Messias, de komst van Christus, inderdaad leidt tot de oprichting van een wereldrijk, waarbij bij die gelegenheid de bestaande wereldrijken die er waren of nog zijn, inderdaad worden verwoest. En die wereldrijken, die worden voorgesteld door dit beeld. Maar de aardigheid ervan is dat we inderdaad in dat beeld uiteengezet vinden de volgorde van de diverse wereldrijken, beginnend bij het hoofd, voorstellende het Babylonische Rijk, en eindigend met de 10 tenen van ijzer vermengd met modderig leem, voorstellende het allerlaatste wereldrijk. En de steen die dan komt is het wereldrijk van Christus zelf, zijn Messiaanse Rijk om zo te zeggen. En de steen valt op de tenen, maar vermozzelt daarbij het hele beeld, is het idee. En meestal stellen wij dan alleen maar vast dat het beeld de uitbeelding is van de achtereenvolgende wereldrijken. Namelijk het gouden hoofd, daarvan wordt gezegd in het eind van vers 38 tot Nebukadnezar: gij zijt dat gouden hoofd. En het leuke is dat iedere commentator meteen begrijpt dat het toch niet gaat, hoewel het er letterlijk staat, maar dat het toch niet gaat over de man Nebukadnezar, maar over het Babylonische Rijk, waarvan hij de personificatie is, de uitdrukking in een persoon. Hij is het symbool van het Rijk en na zijn dood is zijn opvolger dat, dus het maakt verder weinig uit. Maar gij zei dat gouden hoofd uit vers 38 wordt algemeen geïnterpreteerd als dat gouden hoofd is een beeld van het Babylonische Rijk dat opgericht werd door Nebukadnezar. En zo is het ongetwijfeld ook. Daarna staat er in vers 39, na u zal een ander koninkrijk opstaan lager dan het uwe. Dat is uiteraard het zilveren rijk van zilver, want dat is de volgorde: goud, zilver, koper, ijzer en ijzer vermengd met leem. En na het gouden hoofd komt de zilveren borst en armen, een beeld van het Medo-Persische Rijk. Dat weten wij gewoon, want het Babylonische Rijk werd nou eenmaal veroverd door de Mede en Perzen. En meer specifiek, de stad Babel, de hoofdstad van het Babylonische Rijk, werd veroverd door de Mede en Perzen. En meer in het bijzonder door Darius de Medier, die ook een belangrijke rol speelt hier in Daniël. Maar dat doet nou verder niet de zaken. Maar na het Babylonische Rijk komt het Zilveren Rijk van de Mede en Perzen. Daarna een ander, vers 39, want zo staat het daar. Daarna een ander, het derde koninkrijk van koper, dat een beeld is van het Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Grote, want dat volgde het Medo-Persische Rijk op. En zoals de Perzen Babel veroverden, zo veroverde uiteindelijk Nebukadnezar Babel. Een Babel dat toen al in belangrijke mate tot een ruïne geworden was en nauwelijks meer bestond. Het was toen al geen hoofdstad meer, ook van het Medo-Persische Rijk. Dat was het aanvankelijk wel, maar in de dagen van het Medo-Persische Rijk raakte Babel in verval. Hoe dat ging, dat ga ik u nou niet uitleggen, maar het is nu eenmaal gebeurd. En toen kwam Alexander de Grote, die zag dat rijk, die Perzen, en denkt, nou, die kan ik wel aan. En het wordt toch hoog tijd, want hij had nobele idealen. Hij zegt, het wordt toch hoog tijd dat de volkeren der aarde verenigd worden onder krachtig bestuur. En krachtiger bestuur dan dat van de Meden en de Perzen. En bovendien, wat de volkeren nodig hebben, is inderdaad één cultuur, één religie, één godsdienst, kortom, één filosofie. De Griekse dus. En dat waren de nobele idealen, zo wordt het in de geschiedenisboek ook beschreven, waren de nobele idealen van Alexander de Grote. Maar als je ze wil bereiken, dan kost dat toch wat bloed, zweet en tranen. Kortom, dat gaat via oorlog. En dat regelde hij ook binnen zeer korte tijd. En de veldslagen waarmee de Meden en Perzen versloeg zijn nog steeds legendarisch. En ze worden nog steeds besproken en onderwezen aan elke militaire academie, waar ook ter wereld. Vanwege de tactiek en zijn inzicht enzovoort. Hè? De grote veldheer Alexander de Grote. Heet niet voor niks zo. Maar goed, dat was het Griekse Rijk. De volgorde klopt ook precies. Daarna staat er vers 40. Het vierde koninkrijk zal hard zijn, want dat is ijzer. IJzer staat voor hardheid. Dat wat alles vermaalt en verzwakt enzovoorts. En het is de beschrijving van het daarna volgende wereldrijk, dat van de Romeinen. En dat bestond ook in de dagen van de Heer Jezus. En nog lang daarna. Ik raakte ook langzamerhand in de versukkeling vervolgens. Maar goed, dat is het Romeinse Rijk. En daarna is er nog sprake van een rijk van ijzer vermengd met modderig leem. Dus ook iets met hardheid enzovoorts. Maar daarvan blijkt dat, punt 1, het is het laatste rijk. En dus loopt het uit op de dagen van de wederkomst van Christus. En omdat er ijzer in zit, roept men dus met gemak, ja, maar het is gewoon het Romeinse Rijk, hoor. En zo ben je weer bij de opvatting dat het laatste wereldrijk een herstel zal zijn van het Romeinse Rijk, dat zijn centrum nu eenmaal had in Europa en waarvan Rome de hoofdstad was. En dat lijkt zo goed onderbouwd, maar het is volstrekt onvoldoende onderbouwd. In de eerste plaats omdat ijzer nou eenmaal niet een beeld is van de Romeinen, net zo min als dat koper een beeld is van de Grieken of zilver een beeld is van de Perzen. Alleen binnen dat beeld geeft het een waardeoordeel over zo'n rijk. Maar daar heb je het dan wel mee gehad. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dat is dus een onvolledige verklaring. Maar het punt is wel degelijk dat het laatste rijk van ijzer en leem natuurlijk het rijk is dat bestaat in de dagen van de steen die neder zou vallen. En die steen is Christus, dus dat gaat om de wederkomst van Christus, om zijn koninkrijk op aarde en over de volkeren der aarde op te richten. En als dat laatste rijk nog steeds niet bestaat, omdat er na het Romeinse Rijk geen wereldrijk meer op het wereldtoneel verschenen is, betekent het gewoon dat het nog moet komen. En dan kan het alleen maar dat rijk zijn uit Openbaring, want daar heb je een wereldrijk. In ieder geval, dat is het grote antichristelijke rijk dat door de Heer Jezus vernietigd of geoordeeld zal worden. Dus dat rijk van ijzer vermengd met modderig leem, inclusief de 10 tenen, moet een beeld zijn van dat laatste wereldrijk wat in Openbaring beschreven wordt. En daar wordt het beschreven niet als 10 tenen, maar wel als 10 hoornen. Dus ik kan die missen. Dat laatste rijk van ijzer vermengd met modderig leem is het grote antichristelijk rijk. En de aardigheid is dat Openbaring zegt dat Babel de hoofdstad van is. Dat is het eerste vers dat we vanavond gelezen hebben. Dus kan niet missen. Maar daarna vraag ik u, en dat is ook een heel simpele zaak. Kijk, als je daar nou één beeld hebt van een soort menselijke gedaante, één beeld. En het hoofd heet Babel. Hoe heette dan de tenen? Ja, suggestieve vraag, maar hoe moet ik het anders stellen dan? Dat heet dan toch ook Babel? Dat hele beeld heet toch Babel? Zie? En daarna heb je dus een discussie over of het al of niet letterlijk is. Dan zeg ik nou, ik ken maar één commentaar erop. Dat is dat als in Openbaring 7 opnieuw die wereldrijken ons voorgesteld worden, maar dan in een andere vorm, namelijk in de vorm van die vier dieren die uit de volkerenzee, om zo te zeggen, opkomen, achtereenvolgens, dan staat er van dat beest, het dier, dat de uitbeelding is van het Romeinse Rijk, daarvan staat, het was verschillend van alle voorgaande rijken. Het antwoord op de vraag, hoezo verschillend, is mijns inziens alleen maar dit, het had een andere hoofdstad. En anders zou ik niet weten wat het verschil is. Ik bedoel, alle rijken zijn verschillend. Al die rijken. Maar waarom is nou het Romeinse Rijk verschillend van het Babylonische en van het Medo-Persische en het Griekse Rijk? Wat is het verschil? En alles wat je noemt, daarvoor kun je zeggen, ja, maar dat maakt ook een verschil uit tussen het Babylonische en het Persische. En er is ook een verschil tussen het Persische en het Griekse. Het waren verschillende rijken nou eenmaal. Maar wat is het essentiële verschil tussen die vier rijken? Het Babylonische, het Medo-Persische, het Griekse en het Romeinse? Het antwoord is, alleen het Romeinse had een andere hoofdstad. Want Babel was de hoofdstad van het Babylonische Rijk, logischerwijze. Babel was de hoofdstad van het Medo-Persische Rijk, althans lange tijd. Daarna raakte het in verval en verdween het min of meer van de kaart. En toen kwam het Griekse Rijk van Alexander de Grote. En wat deed Alexander de Grote daar eigenlijk? Babel herbouwen. Omdat het in verval was geraakt, want Alexander de Grote was niet voor niks groot. Hij wist dat als hij werkelijk de mensheid moest onderbrengen in één rijk met één cultuur, kon je maar één hoofdstad hebben. Alleen maar Babel. En niet alleen het Babel van Nebukadnezar, van het grote oorspronkelijke Babylonische Rijk, maar in het bijzonder het Babel van Nimrod. Want het leuke van de geschiedenis is, en daar heb je dus die lijn uit de Bijbel, het leuke van de geschiedenis is, het Eerste Wereldrijk is eigenlijk Babel, maar er kwam niks van terecht. Dat van Nimrod namelijk. Hij bouwde Babel. Daarna kwam Nebukadnezar en die bracht Babel weer tot grote bloei en deed alsnog wat Nimrod niet gelukt was. Hij maakte er een wereldrijk van. En toen kwamen de Mede-Perzen, toen raakten het in de versukkeling. Die woonden liever ergens anders, die koningen der Mede en Perzen, maar vooruit de Ekbatana. Maar daar gaat het nou verder niet over. En toen kwam Alexander de Grote en die werd dus de derde man. Eerst Nimrod, daarna Nebukadnezar en toen Alexander de Grote en hij herbouwde Babel. Althans, in belangrijke mate. Maar in ieder geval, officieel en ook volgens zijn ideaal zou Babel de hoofdstad van zijn rijk zijn. Alleen er was ook maar even en toen weer werd er een spaak in het wiel gestoken. De man ging namelijk dood en toen begonnen zijn vier generaals, nou het waren er een paar meer, maar voor de geschiedenis hebben we er maar vier eigenlijk, begonnen ruzie te maken over zijn rijk en toen werd het verdeeld. En toen was Babel weer niet meer hoofdstad, maar het had het moeten zijn en officieel was het dat. Het Rijk van Alexander de Grote mag er trouwens maar kort bestaan hebben. De uitwerking ervan, die voelen wij tot in onze dagen. Want onze cultuur is nog steeds officieel een Griekse cultuur. De westerse cultuur is een Griekse cultuur. Maar goed, dus dat komt allemaal nog door Alexander de Grote. Terwijl hij de man niet eens zijn rijk heeft uitgebreid naar het westen. Maar die invloed is zo sterk geweest en gebleven, dat hij zich ver na zijn dood heeft uitgebreid hier naar het westen alsnog. En we zitten er nog mee, hè? En als je een beetje wat moet gaan leren, moet je Grieks leren. Zo is het nou eenmaal. Zeker als het gaat om de grondslagen van onze cultuur. Moet je Grieks leren. Hm? Nou goed. Maar het Romeinse Rijk was anders. En daarna stellen we vast dat weliswaar Rome de hoofdstad was van het Romeinse Rijk, dat het Wereldrijk ook in het algemeen een heel stuk naar het westen verschoven was, om zo te zeggen. Maar dat niettemin de kenmerken van Babel, en ik bedoel in filosofische en religieuze zin, dat de kenmerken van Babel wel degelijk de kenmerken waren van Rome. En hoewel het een andere stad was onder een andere naam, herkennen wij in Rome toch de beginselen van Babel. Het streven naar één cultuur, één godsdienst, één filosofie. En voor de goede orde vertel ik er dan maar bij dat kenmerkend, ook volgens de historici, kenmerkend voor het Romeinse Rijk is geweest dat de Romeinen eigenlijk helemaal geen cultuur hadden. Die hadden alleen maar wapens, maar ze begrepen dat het toch zoiets moest zijn. En ze hebben dus in feite de Griekse cultuur en godsdienst, alles wat erbij hoorde, geannexeerd, overgenomen, hier en daar andere stickers erop geplakt, namen eraan gegeven, Latijnse namen, want ja, de Romeinen hadden Latijn als voertaal enzovoorts. Dus ze hebben wat namen en begrippen en andere namen opgeplakt, zodat het niet meer Grieks was, maar Latijn. Maar het was precies hetzelfde. Het zijn precies dezelfde beginselen. Het zijn zelfs dezelfde goden. Want de Romeinse goden zijn gewoon de Griekse goden, maar dan onder een Latijnse naam. En zo verder. Hebben die nog? Nou ja, en om terug te komen op waar we het er straks over hadden. Toen kwamen de Rooms-Katholieken, om zo te zeggen, de Rooms-Katholieke Kerk. Die hebben de beschermheiligen uitgevonden. Maar als je nou toch niks beters te doen hebt, dan moet je maar eens gaan uitzoeken welke beschermheilige uit de Rooms-Katholieke traditie overeenkomt met welke Romeinse en daarna met welke Griekse god. Maar je vindt ze. Komt gewoon overeen. Het zijn andere namen. En men heeft de goden vervangen door heiligen, maar het is precies hetzelfde. Het is precies dezelfde begrippen. Nou goed, en ook Latijn als voertaal, dus als je wat wil leren, moet je Grieks en Latijn leren. Alleen als je nog verder terug wil, naar waar het echt allemaal vandaan komt, dan moet je naar het Hebreeuws. Dan ben je ook wat dichter bij de Bijbel uiteraard. Maar ga maar om dit beginsel. Het punt is gewoon dat de wereldrijken eigenlijk, als ik het zo zeg, vanuit Bijbelstandpunt, de wereldrijken hebben altijd Babel als hoofdstad gehad, met uitzondering van het Romeinse Rijk, maar bij nader inzien was het toch Babel, alleen niet letterlijk. En daar hadden de reformatoren dus wel gelijk in, alleen hen ontging het, dat in het laatste wereldrijk weer gewoon Babel Babel is. En dat de tijd waarin Babel verborgen was, achter de naam Rome onder andere, dat die tijd voorbij zou zijn en dat het verborgen Babel alsnog weer gewoon een letterlijk een openbaar Babel zou worden. En daarom lees je in Openbaring 17 over die vrouw, dat zat een naam op haar voorhoofd, verborgenheid. Komma. Babylon. Hoezo verborgenheid? Wel omdat Babel, het letterlijke Babel, als het ware underground is gegaan, heet zoiets. Hè? Dat wil zeggen, het letterlijke Babel heeft zich verstopt. Maar de beginselen van Babel zijn altijd net zo actief geweest. Alleen kwamen nu tot uitdrukking via de Romeinen, via Rome dus. Maar het was gewoon Babel. En vandaar dat 2 Thessalonicenzen 2 over dat laatste rijk kan spreken en kan zeggen, nou ja, de verborgenheid der ongerechtigheid wordt reeds gewrocht. Maar in de toekomst zal die verborgenheid der ongerechtigheid alsnog openbaar worden, staat daar. En het vervolg op het verhaal is openbaar in 17, want daar heb je de verborgenheid, namelijk het grote Babylon. Hebben jullie nog? Dus een tijd lang dat Babel schuil gaat, begrip Babel schuil gaat achter de naam Rome, maar in de toekomst komt het begrip Babel weer gewoon terecht in de stad Babel. En dat begrip Babel is dat van Tichelenstrijken, overdrachtelijk uiteraard. Godsdienst, religie, eerste beginsel der wereld, menselijke filosofie, dat rijtje uit Colossense 2, weet je wel? Menselijke overlevering. Menselijk idealisme en wat het maar wezen mag. Godsdienst dus gewoon. Religie, dat is wat het is. Maar bovendien, teruggrijpend op Daniel 2, als het hoofd Babel heet. En als borst en armen en buik Babel heten. Nou ja, het Medo-Persische Rijk met Babel als hoofdstad. En het Griekse Rijk met Babel als hoofdstad. Kortom, als dat beeld Babel heet, dan heten die tenen ook zo. En dus heeft dat laatste wereldrijk inderdaad weer Babel als hoofdstad. Daar komt nog wat bij, maar misschien is dat te moeilijk om dat in het loopje weg te vermelden. Want ik noem nou niet al te veel details. Komt nog wat bij in Daniel 7, waar ons die wereldrijken worden voorgesteld als een reeks achter- en volgende beesten, loopt het verhaal uit op 10 hoornen, overeenkomend met die 10 tenen. En daarna wordt gezegd dat tussen die 10 één grote hoorn alsnog opkomt. En die grote hoorn, dat is in Daniel 7 vers 8, waar het staat. En die ene grote hoorn is duidelijk de koning, de grote machthebber van dat laatste wereldrijk. Van die 10 landen die met elkaar verbonden zijn in één rijk. En die ene hoorn ertussen, die grote, dat is de laatste vorst daarvan. Dat blijkt uit de beschrijving daar in Daniel 7. Maar het aardige is dat men zou Daniel 8 ernaast leggen. U weet, ik doe het altijd. Ik leg altijd die hoofdstukken naast elkaar. Er zijn schema's van. Ik weet niet of ik ze bij me heb. De meeste van u zullen wel zo'n ding hebben inmiddels. Maar leg je Daniel 8 daarnaast, daar eindigt het verhaal ook met één zo'n hoorn. En dat blijkt inderdaad ook gewoon de koning, de machthebber te zijn van het laatste wereldrijk in de dagen van de wederkomst van Christus. Alleen het leuke van Daniel 8 is dat daar die laatste hoorn en daarmee dat laatste wereldrijk geacht wordt letterlijk voort te komen uit het Griekse Rijk van Alexander de Grote. Dat is het visioen over die ram en die geitenbok. Achtereenvolgens het Medo-Persische Rijk en het Griekse Rijk. Daarna wordt beschreven hoe het met die geitenbok verder gaat. Beroerd, mag ik wel zeggen. Maar via de beschrijving van één hoorn als uitbeelding van Alexander de Grote, de grote koning van dat Grieks-Macedonische Rijk, komen wij terecht uiteindelijk bij weer één hoorn die daar via wat omwegen uit voortkomt. En dat blijkt dan de laatste vorst van het koninkrijk te zijn. Maar dan ben je de dagen van de antichrist dan wel de dagen van Christus. En de aardigheid is dat volgens Daniël 8 dus dat laatste wereldrijk niet rechtstreeks een voortzetting of een herstel is van het Romeinse Rijk, al zou je wellicht uit Daniël 7 die conclusie trekken. Maar het is de voortzetting, of beter nog, het herstel van het Griekse Rijk van Alexander de Grote. En er is een goede reden voor. Er is een heel simpele verklaring voor waarom dat zo is. Het Babylonische Rijk, uitgedrukt in dat beeld van Daniël 2 namelijk, is dat wereldrijk is dat rijk dat zich Babel als hoofdstad verkiest, zoals de Babyloniërs deden, zoals Nebukadnezar deed. Maar het was niet nieuw, het was het Babel van Nimrod, dat alsnog wordt tot wat het toen niet werd, omdat toen de mensheid verdeeld werd, spraakverwarring en alles. Maar Nebukadnezar pakte als het ware die draad op en maakte Babel tot hoofdstad van de wereld. Dat had het ook moeten zijn, voor dat doel was het oorspronkelijk ooit een keer gebouwd. Na de zondvloed. Zie, toen de mensheid verdeeld werd in volkeren enzovoorts. Kortom, eigenlijk was Nebukadnezar al de man die Babel herbouwde. Maar hij was de eerste die het tot groot aanzien bracht feitelijk in de praktijk en dat bleef het ook jaren. Daarna raakte het in de versukkeling. Toen kwam Alexander de Grote en die had maar één doel. Hetzelfde als Nebukadnezar, Babel te herbouwen en het maken tot de hoofdstad van zijn wereldrijk. En dus van de wereld. Daarna raakt het in de versukkeling. En daarna zal er alsnog een rijk komen, want het is nog nooit gebeurd. Zal er alsnog een rijk komen dat inderdaad Babel herstelt. Of herbouwt, net zo je wil. Maar in ieder geval dat Babel herstelt en maakt tot de hoofdstad van de wereld. Maar dat is in de dagen van de antichrist. Die dus beschouwd wordt als opvolger van Alexander de Grote en Nebukadnezar. En nog verder terug, Nimrod. Zie? Want dat laatste rijk is een rijk met Babel als hoofdstad. Dat is de hele gedachtegang. En waar ligt dat Babel? Waar vinden we het? In Irak. En je vindt het ook inderdaad, want je kan er naartoe. Nou ja, moeizaam. Maar ik ken enige mensen die er inderdaad geweest zijn in de dagen dat dat nog net kan. Dat was in de begintijd van de macht van Saddam Hussein, sinds 1979 zal ik maar zeggen. Dus begin 80er jaren maakte hij meteen werk van wat hij wilde. Nou, het begon eigenlijk al in de 70er jaren met de plannen om Babel te herbouwen. En inderdaad in de 80er jaren is dat gebeurd. En terwijl het nog bezig was, kon je daar naartoe. Ik ken mensen die hebben dat gedaan. Waren avontuurlijk genoeg om dat te doen. Later ging dat niet meer, want Irak is in de 80er jaren in oorlog geraakt. Ze hebben het uitgevonden. Ze hebben de oorlog verklaard, bij wijze van spreken, aan Iran. Dus er zijn altijd in oorlogshandelingen verwikkeld geweest. En toen dat achter de rug was, toen verklaarden ze de oorlog aan Kuwait. En sindsdien hebben de Verenigde Naties er zich mee bemoeid. Dus het is eigenlijk nog steeds oorlog daar. Dus het valt niet mee om er naartoe te gaan. Maar terwijl, terwijl het nauwelijks tot de wereld doordringt, heeft men Babel in onze dagen wel degelijk herbouwd. Begrijp je me goed? Almere is gebouwd 27 jaar geleden inmiddels. Het is nog lang niet klaar. En Babel is herbouwd, maar het is ook nog lang niet klaar. Maar het is herbouwd, je kan er naartoe. Zoek maar op Babel op het internet en je komt vanzelf bij je reisbureau terecht. In elk geval. Ja, je kan er naartoe. Het is wat lastig, maar vooruit. Maar het kan wel. Maar het is het grote prestigeproject eigenlijk van Saddam Hussein. De man leidt nou eenmaal aan grootheidswaanzin, dat weet de hele wereld, in de praktijk. Maar dat is nou eenmaal kenmerkend geweest voor de koningen van Babel. Vraag het aan Nebukadnezar in Daniël 4 bijvoorbeeld. En aan Nimrod. En Alexander de Grote, nou ja, goed. Maar het zijn hoge idealen hoor. Dat je zegt, ik ga van huis en ik neem een leger mee en ik ga die Medo-Persen verslaan en ik ga Babel herbouwen en ik maak het tot hoofdstad van mijn rijk. Een ideaal dat verwezenlijk werd toen de man pak een beetje jaartje of 33 oud was. Of nog niet eens. Alexander de Grote. Wat was dat voor een vent? Die had het hoog in zijn bol. Maar goed, ik denk ook dat de heer hem er daar een spaak in het wiel gestoken heeft bij die gelegenheid. Maar dat doet nou weinig ter zake. In onze dagen kennen wij dus weer zo'n figuur die dat doet. En hoewel niemand erop let, gebeurt het onder onze ogen. Zo is dat. En waar het op uitdraait, wij weten wij. Op de oprichting van dat rijk daar, als voortzetting van het oude rijk oorspronkelijk van Nimrod. Maar in ieder geval, als ik de lijn van Daniel volg, de lijn van Nebukadnezar en Alexander de Grote. En voor zover wat herbouwd is daar in Babel, zijn het inderdaad bouwwerken in de eerste plaats die van Alexander de Grote en de tweede plaats die van Nebukadnezar. Zie? En het is de aanloop naar de dagen waarin datzelfde Babel alsnog tot hoofdstad van de wereld zal verklaard worden. Maar u begrijpt dus dat het gaat om een herstel van dat Griekse Rijk van Alexander de Grote, maar dat is een rijk niet in Europa, nauwelijks in Europa, maar eigenlijk helemaal niet, maar een rijk in het Midden-Oosten, daar gaat het naartoe. Wij verwachten niet een hersteld Romeins Rijk of iets dergelijks, maar een rijk in de Arabische wereld, want dat is wat het is. En als je kijkt waar het mohammedanisme zich gevestigd heeft in de loop der tijd, daar in het Midden-Oosten kreeg het Indonesië niet mee, een gebied in het Verre Oosten. Maar als je gewoon de Arabische wereld bekijkt, en je zet het op de kaart, zal blijken dat het in hoge mate, zeer hoge mate, overeenkomt met de grenzen van het oude rijk van Alexander de Grote. En dat is het maar net. Het is een Arabisch rijk. En vergis u niet, het feit, ik heb het een van de vorige keren hier ook gezegd, het feit dat onze westerse cultuur een Griekse cultuur is, hebben wij in de praktijk te danken aan de Arabieren, die het voor ons hebben bewaard, opgenomen en bewaard, en na de middeleeuwen alsnog weer hebben verspreid naar Europa. Zo is het gegaan. Maar niettemin, zo zit dat. En daarna realiseren we ons dat die lijn van Babel in de Bijbel uiteindelijk volstrekt parallel loopt aan de lijn die ik vorige keer geprobeerd heb te trekken. De lijn namelijk van Amalek. En daarmee Ismaël, de Ismaëlieten. Waar vind je de Ismaëlieten in onze dagen, in de brede betekenis van de term? Wel, in het gebied van het voormalige Rijk van Alexander de Grote. Het zal dus een zetel hebben in het Babel van de toekomst. Deze begrippen lopen dus volledig parallel aan elkaar. En daar gaat het om. En het is weer zo, omdat we inderdaad met die Arabische wereld van doen hebben met dat broedervolk. Degene die naar aardse maatstaven eerst geboorterecht zou hebben. En ik hoop dat u meteen begrijpt dat we daarmee de belangrijkste volkeren ter wereld inderdaad geïnventariseerd hebben. En bovendien, dit zijn ook de volkeren die een rol zouden spelen in de eindtijd. Je hebt aan de ene kant Israël in de brede betekenis van de term. En ik bedoel inderdaad alle stammen van Israël en niet maar de twee. Israël aan de ene kant en Ismaël of wat onder die naam gaat aan de andere kant. En daarmee heb je de hele westerse wereld genoemd feitelijk. En